Onze hulp en onze verwachting die zijn in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij samen het derde vers uit 106. Geef dat mijn oog het goed aanschouwt, wel gij het onbezweken trouw u uit verkorenen toe wilt voegen. Opdat ik u mijn rotsteen noem en deel het in uw volks genoegen, mij met uw erfdeel blij beromen. Derde van 106. Er zal u nu een gedeelte uit het Oude Testament gelezen worden. We vinden dat in de profetieën van Jona, het derde hoofdstuk, maar ook uit het Nieuwe Testament een gedeelte uit het Matthäus-evangelie, 12e hoofdstuk van 39 tot 42. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Zingen daarna de 8e vers van de 26e psalm.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu eerst Jona 3. En het woord des Heren geschiedde ten andere male tot Jona zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Nineveh nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan, 1 dagreis, en hij predikte en zeide: nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En ze riepen een vasten uit en bekleedden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh, en hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich, en hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uitroepen, en men sprak te Nineveh uit bevel des konings en zijn groten, zeggende: laat mens nog beest, rund nog schaap, iets smaken, laat ze niet weiden, nog water drinken, maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterk tot God roepen, en ze zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben, en hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn storens, dat wij niet vergingen. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. We lezen vervolgens Matteüs 12, vers 38 tot en met 42. Toen antwoordden sommigen der schriftgeleerden en fariseeën, zeggende: meester, wij wilden van u wel een teken zien. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. En hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en hetzelfde veroordelen. Want zij is gekomen van de einden der aarde om te horen de wijsheid van Salomo. En zie, meer dan Salomo is hier. Tot zover.
Pas samen zingen gemeente uit 77. En daarna de van de eerste 3 versen. Mijn geroep dat angst en vrezen klimt tot God het opperwezen. God die in mijn ongeval doren tot mijn eigen zal, zocht hem in mijn bange dagen, bracht de nachten door met klagen. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. 1, 2 en 3 uit 77. En dan is de eerste collecte voor de diakonie en de tweede voor de kerk. En de collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging van harte aanbevolen.
Thank you.
Geliefden, met Gods hulp willen wij vanmiddag het woord bedienen uit de profeet Jona. Derde hoofdstuk, de versen 5 tot en met vers 9. Jona 3, de versen 5 tot en met 9. En dan lezen we alleen het negende vers. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben, en hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn storens, dat wij niet vergingen. We staan vanmiddag stil bij de uitwerking van de prediking van Jona in Nineveh. De uitwerking van de prediking van Jona in Nineveh. We willen stilstaan bij een drietal gedachten. Is de uitwerking bij de inwoners van Nineveh. Dan de uitwerking bij de koning van Nineveh. En ten derde bij vertorend en heilig God. Deze drie gedachten kunnen we zo afleiden uit de versen die we samen willen overdenken. De vrucht van de prediking bij de inwoners van Nineveh. En de lieden van Nineveh geloofden aan God en ze riepen een vasten uit. Bekleedden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. Maar ook bij de koning van Nineveh. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh en hij stond op van zijn troon. Deed zijn heerlijk overkleed van zich en hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En wat er verder voor in de versen 7 en 8. Maar ook de uitwerking bij vertoond en heilig God. De koning van Nineveh zegt, wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn storens, dat wij niet vergingen. Geliefden. Wat moet dat geweest zijn voor de profeet Jona? We kennen de geschiedenis natuurlijk, die ga ik allemaal niet behandelen vanmiddag. En dan lees ik in het eerste vers en het woord des Heeren geschiedde ten andere malen tot Jona. Maak u opgaan naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, de prediking die ik tot u spreek. Aandacht vraagt dan het woord ten andere malen. Het is voor de tweede keer dat de Heer de opdracht geeft. Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh. Dat had hij al eerder gehoord. We lezen dat in het eerste hoofdstuk, het tweede vers. Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun lieve boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Jona was dat niet meer waard. Dat de Heer nog weer bij hem terugkwam. Dat de Heer hem opnieuw de opdracht ging geven. Om het evangelie, al is het in een alles verpletterende boodschap te brengen. Aan de inwoners van Nineveh. En toch ongeveer een maand lang heeft hij moeten reizen. De afstand tussen Galilea en Nineveh is ongeveer 800 tot 900 kilometer. Ja, wat moet er in deze man zijn omgegaan, gemeente? Hij was het niet waar dat de Heer hem nog een keer opdracht gaf. Maar wat moet hij dan preken? Predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Onvoorwaardelijk moet Jona luisteren. Onvoorwaardelijk gehoorzamen. En hij weet heel goed waarom de Heer dat zegt. Want hun lieden boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Wat moet dat geweest zijn? En toen hij de poort van Nineveh is binnengegaan. En hij die grote stad Nineveh zag. Met zijn vele afgoden. Met zijn heidense gebruiken. Waar geen kerk was die de God van de Bijbel kwam te dienen. En dan preken. In een wild vreemde stad. Oh, wat moet dat geweest zijn, jongens en meisjes, kinderen. Toen hij de lippen heeft geopend. Een dagreis is de stad is ingegaan. En hij heeft onherroepelijk de boodschap gebracht. Nog 40 dagen. En Nineveh zou worden omgekeerd. Geen 6 weken. Geen voorstelling. Dat vanmiddag hier iemand zou staan die zegt, nog 40 dagen en Veenendaal zal worden omgekeerd. En dan zou je kunnen denken, natuurlijk gaat het dan Veenendaal, net als Sodom en Gomorra, worden dan bedekt met vuur en zwavel. Dan mogen we denken aan een geestelijke omkering, waarvan we weten dat dat de vrucht is geweest. En toch, dan zie ik die godsgezalm de stad Nineveh ingaan. Misschien heeft hij een plaats op een markt gevonden, misschien is hij doorgelopen naar een andere plaats. Moet hem niet gaan speculeren met Gods woord. En ach, wat is dan de vrucht? Gemeente, daar komt het op aan. Ik zie hier velen voor me zitten. Velen die de kroon der grijsheid dragen. Velen die al jaren in de kerk zitten. Hoeveel malen hebben we het woord der waarheid niet horen verklaren? Hoeveel jaren hebben we niet horen preken? Een gemeente van Veenendaal, wat is de vrucht daarvan geweest? Want Jesaja zegt het toch al, zo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen wat door ik het zend. Het woord dat gepreekt wordt, keert niet ledig weer, zegt de Heer. Keert niet terug zonder iets uit te richten. Hoor, het kan heel verschillend zijn, gemeente. Het kan zijn dat ik het absoluut met degene die aan het spreken is het niet eens ben. Geïrriteerd aan het luisteren ben, geprikkeld ben, als het zo moet, zo hoeft het voor mij niet. Oh, ik hoop dat het niet zo zal zijn. Maar dat het anders mag zijn. Dat door de prediking van onze ambtsbroeder u in de stof der verontmoediging terecht bent gekomen. En het bericht uit Gods woord u niet alleen in de stof heeft laten buigen. Maar dat u met een ware schuldbelijdenis daar terecht gekomen bent. En dat u iets van die gestalte van de tollenaar hebt leren verstaan. O God, wees mij zondaar genade. Maar hoe gaat het nou in Nineveh? Wat lees ik dan in het 5e vers? En de lieden van Nineveh geloofden aan God en ze riepen hun vasten uit. Bekleden zich met zakken van hun grootste tot hun kleinste toe. Ze geloven dus aan God. Ze geloven dus niet Jona. Ja, dat zeggen wij ook soms zo snel. Die dominee zei dat en de dominee zei dit en de dominee sprak zus en sprak zo. Ja, ik geloof dat hij de waarheid sprak. Maar dat staat hier niet. Ze geloven aan God. Maar Jona is wel het middel om de boodschap te brengen. Heeft de Heer Jezus het zelf niet gezegd? Wie u hoort, die hoort mij. En wie u verwerpt, die verwerpt mij. Wie mij verwerpt, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. Zo'n groot verschil, gemeente van Veenendaal, hoe we in de kerk zitten. Beluisteren wij een dominee, een leespreek, of beluisteren we Gods woord? Ja, natuurlijk zullen we zeggen, daar gaat het om. Want het is bekend van Wesley, een Engelse predikant, die preekt eens ergens. En een vrouw onder zijn bediening mocht een bijzondere zegen hebben. Ze was er zo vol van dat ze de volgende zondag de dominee weer achteraan reisde om hem nog eens te horen preken. Maar toen ze hem weer voor hoorde preken, voor de tweede keer hoorde ze niets bijzonders. De preek deed haar gewoonweg niets. Daar had ze eigenlijk wel een beetje op gerekend. Toen ze in gesprek met Wesley kwam, vroeg Wesley aan haar, met welk doel ben je nu naar mij toegekomen? Waarom ben je mij achterna gereisd? Om u te horen. Precies, zegt Wesley. Dan heb u gekregen wat u wilde. U hebt mij gehoord. Maar de vorige keer heb je Gods woord gehoord. Wat een verschil. De eerste dag is de boodschap in Nineveh heel serieus genomen. De inwoners leggen het niet naar zich neer. Ze kijken niet alleen naar die bijzondere verschijning van Jona. Oh, dan is het ook opmerkelijk. De boodschap die Jona mag brengen. Jona, je zou zeggen, wat heb je gepreekt? Als je je alleen beperkt tot die paar woorden. Nog 40 dagen en Nineveh zal omgekeerd worden, dan is dat best een zeer ernstige boodschap. Hij dreigt alleen met wraak en ondergang. En toch, wat een wonder, dat de vruchten van de bekering van de Ninevieten zo beschreven staan in Gods heilig woord. Ik heb je dat gedeelte uit Matthäus 12 erbij laten lezen. Nou, dan gaat de Heer Jezus de bekering van de Ninevieten als voorbeeld nemen. Voor Israëlieten die zo onbekeerlijk bleven, die absoluut niet in de boodschap van de Heer Jezus wilden geloven. En dat Jezus zegt, meer dan Jona is hier. Nee, gemeente, hoe vaak hebben we al een ernstige boodschap gehoord? Hoe vaak zijn we al bij een sterrenbed geweest? Hoe vaak hebben we al beluisterd dat ook wij moeten sterven? Maar hoe vaak hebben we dan naast ons neergelegd, gemeente? Doen er Ninevieten niet? Ze geloofden nadrukkelijk in de naderende ondergang die na 40 dagen zou komen. Ze roepen hun vasten uit, van de kleinste tot de grootste. Het is geen opdracht van een koning nog. Nee, dat komt later. Komt spontaan op bij het volk. En wat gaan ze zich nu doen? Ze gaan vasten. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Als je kijkt naar de vergelijkbare kanttekening uit Joël 1 en Joël 2, dan moest men zich voorbereiden op het zware oordeel Gods dat eraan komt. En voor het vasten een bepaalde tijd aanhouden en zich van eten en drinken onthouden. Zich zowel inwendig als uitwendig voor God verootmoedigen en God om genade bidden. Ja, gemeente, Gods woord is er duidelijk in. Vasten en vasten is twee. Want vast ik alleen met de buitenkant, of vast ik met mijn hart? Joël heeft nadrukkelijk de oproep gedaan, scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot een Heer uw God. Want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. Berouw hebben over het kwade. Ze bekleden zich met zakken. Gewoonlijk hadden ze wat fleurige kleding aan in die dagen, zeggen de verklaarders. Wat doen ze nou? Ze leggen de kleurige kleding van zich af. Doen een grove zak als een soort kleed om zich heen. Dat is eigenlijk een eenvoudig kleed uit ruwe stof zonder veel versiering. Een kleed als het ware dat wat los om het lichaam heen hing. Een kleed dat voor allen gelijk was. Dus dan zag je ook geen verschil meer tussen iemand die in hoogheid gezeten was en die dat niet was. Ach, soms zag je dat in dagen van rouw vroeger zowel het vasten aan de orde was als een grove zak gedragen werd. Maar dan zie je weer het verschil tussen degenen die inwendig vasten mochten en dat scheurden en dat niet deden. Om een voorbeeld te nemen, is je te denken aan Agob. Agob krijgt zijn zin niet. Hij kan de wijngaard van Naboth niet kopen, die wil Naboth niet aan hem verkopen. En dan leest hij dat hij zijn klederen scheurt en een zak om zijn vlees legt en vast. En dat hij in de zak gaat liggen en heel langzaam gaat. voelen we wel aan, dat is natuurlijk iets van de buitenkant. Dat is iets wat ten diepste genomen eigenlijk geen waarde heeft. Ik lees van Daniel juist het tegenovergestelde. Ik lees in Daniel 9 en ik stelde mijn aangezicht tot God en Heer om hem te zoeken met het gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Oh, je ziet als het ware de vrucht van de prediking in Nineveh bij de inwoners. Ze bekleden zich met zakken van het grootste af tot hun kleinste toe. En toch, gemeente, wat heeft dit ons te zeggen? Hebben wij daar ook bij stilgestaan in de achterliggende week? We hebben de indrukwekkende boodschap van de verkiezingen tot ons door laten dringen. Ja, maar wat heeft dat hiermee te maken? Ik vraag alleen maar of het doorgedrongen is wat de uitslag van de verkiezingen ons te zeggen heeft. Wat een boodschap, gemeente. De oordelen over christelijk Nederland hangen steeds lager. Steeds lager hangen de oordelen. En in dat deel las ik de premier die wil trouwen met een man. De vrijheid van onderwijs gaat op de helling. Dan hebben we het over artikel 23 van onze grondwet. De mensen bejaarden krijgen straks misschien euthanasie. Dat zou je uit kunnen bereiden met zoveel andere tere onderwerpen. Denk alleen maar aan het thema van het voltooid leven en de invoering, wel of niet, van de transgenderwet. Gemeente, wat heeft dit ons te zeggen? Wat heeft Nineveh te zeggen of 40 dagen en Nineveh zal omgekeerd worden? Wat heeft het ons te zeggen? Dwingt God ons op de knieën? Als de boodschap van Jona in een andere vorm tot ons komt. Hoe hebben we het ter harte genomen, gemeente? Laten we eten en drinken staan. Gaan we sterk tot God te roepen zoals de Ninevieten dat gaan doen moeten op bevel van de koning, zoals we dat lezen in het 8e vers? Is er een onhoudbare nood? Zo bij de Ninevieten. Of is de nood bij ons houdbaar? Ja, dat is toch wat. Jongen. Zo'n partij, nu aan de regering, wat moet er van terechtkomen? Jongen, wat gaan we hard achteruit? En, nou ja, we zullen wel zien. En dat blijft het waar. Maar zo is het in Nineveh niet. Ik lees nadrukkelijk daar in het 5e vers. Dat ze een vasten uitroepen, zich bekleden met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. Zou het niet een oordeel zijn, gemeente, dat we zo weinig lastdragers tegenkomen in ons diepgezonken vaderland? Gods kinderen die gebogen gaan onder de diepe nood van ons wegzinkend vaderland. Want dan kom je die tegen. Nee, die vind je niet op de straten van Ascalon. Nee, die leven in dat zij de schuld dragen dat het zover gekomen is. Dat ze niet gevast hebben. Niet al te letterlijk nemen natuurlijk. Dat ze niet gezucht hebben dat ze geen schuld gedragen hebben voor de nood van land en vol. Voelt u wat op aankomt, gemeente? De uitwerking van de prediking in Nineveh. Maar wat is de uitwerking van de boodschap van de laatste week in ons land? We gaan naar onze tweede gedachte toe. De uitwerking bij de koning van Nineveh. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh en hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. Het woord is niet alleen op de straat verkondigd. Zeker zullen er aandragers geweest zijn die de boodschap van Jona bij de koning hebben doorverteld. Ah, de koning heeft de boodschap belasterd. Je zou zeggen, een Oosterse potentaat die met geen niemand rekening hoefde te houden, die beschikte over leven en dood. Je maakt je toch niet druk om zo'n Jood die daar de stad binnenkomt en zegt, nog 40 dagen en Nineveh zullen worden omgekeerd. Nog 40 dagen en Nineveh zullen worden omgekeerd, daar maakt hij zich toch niet zo druk over. Zou hij onderzoek gedaan hebben wie nou die boetgezant is geweest? Zou hij gezien hebben hoe het volk verslagen is geweest en diep onder de indruk is gekomen? Zou hij hebben overwogen om Jona gevangen te laten nemen? Want je krijgt alleen maar onrust in de stad, dan moet je de onrust toch wegnemen. Moet hem uit de stad laten zetten of misschien Jona zelf laten doden? Maar niets van dit alles, gemeente. Niets van dit alles. De boodschap raakt de koning diep in zijn hart. Ja, maar koning Jojakim ging het heel anders. Als Baruch leest hij de rol van Jeremia. Dan pakt koning Jojakim een mes en besnijdt de rol. Er werden stukken in het vuur. En dan lees ik in Jeremia 36 dat niemand daarvan schrikt of zijn klederen verscheurt. Hier is het anders en hij stond op. Zijn heerlijke overkleed van zich en buigt zich voor God neer. Evenals zijn onderdanen voelt hij zich schuldig en boetvaardig aan alles dat er is gebeurd. Hij bedekt zich met een zak en ligt in de as. Hij verlaat zijn troon, doet zijn kroon van zich en verkleedt zich een koning in een grove zak als zijn onderdanen. Dragen het boetekleed. Jong en oud, wat een prediking gaat hier toch vanuit. Ja, dan krijgt hij nog 40 dagen. Als we een boodschap krijgen van een dokter. Nog 14 dagen geef ik je. Mijn gedachten zie ik die man op zijn bed liggen in mijn eerste gemeente. Ik denk dat je nog 14 dagen te leven hebt. Hij kreeg er 10. Hier zien we een man die krijgt nog 40 dagen. Maar ik denk aan koning Belshazzar. Die ziet plotseling vingers die schrijven op de kalk van de muur tegenover hem. Meneer, teken u van zin. Gebogen en te licht bevonden. O, hij schrikt vreselijk. De kleur trekt weg uit zijn gezicht. Geen glans meer op zijn gezicht. Hij krijgt vreselijke gedachten die hem schrik aanjagen. De banden van zijn lendenen worden los. Hij staat te trillen op zijn benen. Zijn knieën stoten tegen elkaar. Dan moet Daniël komen. En diezelfde dag wordt Babel ingenomen door de Perzen. En Belshazzar sterft. Gemeente. Hoe gaan wij om met de boodschappen die met geweld tot ons komen? Als we geen koning zijn. De koning van Nineveh neemt zijn verantwoordelijkheid. Namens zijn grote, namens zijn ministers, gaat hij eigenlijk 3 maatregelen nemen. En die vind je in de volgende verzen. En hij liet uitroepen. Men sprak in Nineveh een bevel des koningen zijn er groot en zeggende, laat mens, nog beest, rund, nog schaap iets smaken. Laat ze niet weiden, nog water drinken. Dat is wat, kinderen, als je dit leest. Laat mens, nog beest, rund, nog schaap iets eten, iets smaken. Ja, de dieren mogen niet meer in de weide. De dieren moeten in de stallen gezet worden. En niemand mag water drinken. Dat is de eerste boodschap. Ook de dieren delen dus in de vloek van het paradijs. Wat een toestand is dat geweest, gemeente. Als je niet drinken mag, niet eten, hou je nog langer vol als dan niet drinken. Oh, wat is dat geweest in de gezin. Als kleine kinderen eten willen, drinken willen. De beesten loeien en brullen van honger en dorst. En is men dan ongehoorzaam aan het bevel van de koning? Nee, juist niet. Zie je protesten marsen als in onze tijd? Allerlei protestacties? Nee, juist niet. Wat ziet Nineveh eruit, gemeente? Overal op de straten, pleinen en in de huizen is er rouw gekomen. Ongetwijfeld zullen ook de winkels gesloten zijn. Overal wordt beleden. Wij hebben gezondigd. Wat hebben we allemaal gedaan? En daartussendoor dat angstig geloei van de beesten. Die brullen omdat ze honger hebben, omdat ze drinken willen en het niet krijgen. Wat een prediking, gemeente. Wat een boodschap. Dat was het tweede deel. We zullen sterk tot God roepen. Dat staat niet, dan zullen roepen tot God. Dat staat, dan ze zullen sterk tot God roepen. Dus, waar moeten ze dat dan doen? Overal. En wat moeten ze dan roepen? Ze zullen zich bekeren ten derde niet van zijn boze weg. Van het geweld dat in hun handen is. Dus in het paleis. Gaan ze op de knieën, gemeente. De koning gaat op de knieën. En alle woningen wordt daar geroepen. In de tempels van de afgoden. Op de pleinen, op de parken. Waar dan ook. Het oordeel is aan aangezegd. Sterk worden geroepen worden. Geen roepen voor de vorm. Hoe vaak spreken we niet gebeden uit gemeente. Die we voor de vorm uitspreken. Dat mechanisch woorden van de lippen vloeien. Als de Heer niet verhoedt, weet je na 5 minuten niet eens meer wat je gebeden hebt. En zeker als je vaker geroepen wordt om het gebed uit te spreken. Wat kan dat je aanklagen? Dat je weer moet bidden terwijl je zo biddeloos en zo dankeloos bent. Sterker roepen moeten ze. Het oordeel moet worden afgewend. Sterker roepen, wat moet ik dan aan denken? Misschien mag ik het met een voorbeeld duidelijk maken. Als je in het water valt en niet kunt zwemmen. En je komt voor de laatste keer boven. Dan roep je als het ware uit. Help! Zoals het ware wordt de nood gesymboliseerd met die paar woorden. Met sterke roepen. Maar tot wie moeten ze roepen dan? Tot de koning? Of die hen helpen wil? Nee. Sterke roepen tot God. Tot die onbekende God. Want die God werd niet gediend in Nineveh. Die God werd niet aangelopen als een waterstroom. Nee, daar waren ze vreemdeling van wat we samen zongen uit de 77e psalm. Daar wisten ze niets van. Sterk roepen. Mag ik weer even het lijntje doortrekken naar ons land? Zou dat niet de boodschap zijn voor ons vaderland, gemeente? Waar gaan we naartoe? Dan werkt u mij natuurlijk gelijk tegen. Ja, maar dominee, niet zo somber, hè? De Heer staat erboven. Ja, zal waar zijn. Zal waar zijn. Wie durft dat te ontkennen? Ik niet. Maar wie zijn wij als volk, gemeente? De ouderen onder ons kunnen zich nog herinneren. Hoe de eerste abortuswetgeving in de Tweede Kamer aan de orde kwam. Christelijk Nederland, gemeente, lag op de knieën. Wat ik me nog goed herinneren met één stem over werd het wetsontwerp afgestemd. Volgt u? En nu gemeente, hoe is het nu met ons? Is er een sterke roepen tot de hemel en volk des Heren? Waar ligt er een grote verantwoordelijkheid op u? Er ligt een grote verantwoordelijkheid op mij. Er ligt een grote verantwoordelijkheid op de ambten. Oh, wat zouden we als het ware een voorbeeld moeten zijn. Dat op een stof lagende kruipen. Vanwege de nood van land en volk. Maar wat moet het volk nog meer doen? Dat is de derde taak die ze krijgen. En dan lees ik, en eigenlijk moet zich bekeren van zijn boze weg, van het geweld dat in hun handen is. Ja, dat is de derde oproep, moet zich bekeren. Ik denk, gemeente, dat er geen woord is dat bekender is dan bekering. Ik heb een keer een predikant horen zeggen, wat is bekering? Toen zei hij zo heel eenvoudig, je loopt met je rug naar God, bij God vandaan. Net als die verloren zoon die het huis van zijn vader heeft verlaten. Bekering is stilstaan. Zoals de verloren zoon het mocht zeggen, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik zal tot hem zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij maar als een van uw huurlingen. Stilstaan, maar ook omkeren, terug naar die God die we verlaten hebben. O gemeente, dan moeten ze zich bekeren van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Als je dan naar de Hebreeuwse grondwoorden kijkt, dan gaat het om de slechte handel en wandel. Dan gaat het om de afgodendienst. Maar dan gaat het ook om het sociale onrecht of het onrechtmatig verkregen rijkdommen. Wat een boodschap, gemeente. Bekeert u van uw boze weg? Ja, vaak hebben we dat al gehoord eigenlijk. Kinderen, hoe vaak hebben jullie dat al gehoord? Als we wat ouder zijn. Maar vaak hebben we dat al gehoord, de boodschap van de Heer Jezus. Ik heb geen lust in de dood van een goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Want dat is ook de boodschap die Jezus zelf gebracht heeft. Lees je in het begin van de evangelium. Ja, maar dat kan ik niet doen. Dat moet God doen. We gaan weer over tot de orde van de dag. We leggen het weer naast ons neer. Maar wat doen we dan? Dan zondigen we tegen het evangelie. Door de goddelijke opdracht om ons te bekeren, niet gehoorzaam te zijn. De koning geeft een drievoudige opdracht. De gemeente, dan zie ik hem zo in mijn gedachten van zijn troon afkomen. En hij wordt koning af. Zijn troon is hij kwijt. Zijn kroon is hij kwijt. Zijn heerlijk overkleed is hij kwijt. Zal er ook geen les in liggen voor ons allemaal? Als het om de waarachtige bekering gaat. Zouden we niet allemaal ons koninkrijkje hebben? De een heeft zijn koninkrijkje in zijn gezin, een ander in zijn bedrijf, weer een ander op zijn school. In anderen in zijn kerk. Ach, we zijn allemaal kleine koninkjes in ons eigen rijkje. Maar gemeente van Veenendaal, weet je wat nou zo zoet is? Wat nou zo groot is als de Heere door genade onze koning af laat worden? Dat ik niks meer in te brengen heb. Die onbevattelijke plaats mag innemen. Alles verbeurd en alles verzondigd te hebben. om niemand ons meer aan te sporen om rouw te bedrijven. Jonge mensen, als de Heer de prediking van vandaag gebruikt en die oogjes gaan open, die oortjes gaan doorboord worden en dat hart wordt vernieuwd, kom je straks op je slaapkamer terug. Doe de deur dicht. Lig je daar op je knieën. De Heer bekeer me, zo gij al uw volk bekeert. O God, zou ik nog zalig kunnen worden? Zou het voor mij nog kunnen? Ik heb gedaan dat kwaad is in uw goddelijk oog. Dies ben ik, o Heer, uw gramschap dubbel waarde. Ben je nou bekeerd? Gemeente, dan ga je in leven dat je onbekeerd bent. Dat er buiten staat. Dat er buiten staat. Koning afgeworden. Dan gaan de tranen wel vloeien, hoor. Dan ga je verstaan wat de droefheid naar God is die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Ah, gemeente, wat een wonder. Als de Heer ons in de stof brengt. Ik mijn heerlijkheid moet gaan afleggen die ik denk te hebben. En ik voor die grote en heilige God niet kan bestaan. Ach gemeente. Dan is meer dan Salomo hier. Als ik denk aan Christus die koning af is geworden. Mag ik het even zo zeggen. Was hij niet eens wezen met de Vader en de Heilige Geest. Hoe hij de weg van de diepe vernedering in willen slaan. Onder de meest vernederende omstandigheden is hij neergelegd in de kribben van Bethlehem. Alle goddelijke heerlijkheid heeft hij afgelegd. Alle goddelijke majesteit heeft hij als het ware verborgen achter het kleed van zijn menselijke natuur. Zie hem dan liggen in de kribben van Bethlehem. Zie hem daar gaan door het hof van Gethsemane. Zie hem daar versterkt worden door een engel. Hij was toch God? De mensen in alles gelijk geworden door uitgenomen de zonde. Hij hoefde zich niet te schamen Gods zoon genaamd te worden en legde alle heerlijkheid af. Ach, wat is hij bespot geworden en bespogen geworden. Wees gegroet, gij koning der Joden. Ze gaven hem kinderbakslagen. Jongen nou, wat een vrucht van de prediking. De koning van zijn troon af. Stel eens voor dat onze koning Willem-Alexander zich zo zou gaan gedragen. Hoe zou dan Nederland reageren? Willem-Alexander dezelfde boodschap, al is het dan in andere woorden, door zou geven aan de inwoners van ons land. Hoe zou Nederland dan reageren? We zouden zeggen, dat is niet mogelijk. Was het dan wel mogelijk in Nineveh? Wat zegt de koning van Nineveh nog meer? Hij zegt nog in vers 9 wat. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. Mocht zich wenden van de hittigheid zijn storen. Dat wij niet vergingen. Onze laatste gedachte. Gaan samen eens zingen, gemeente. Wel uit de 60e psalm, het eerste vers. O God, hoe hebben wij getreurd door u verstoten en gescheurd. Gij zijt op ons vergramd geweest, keer weer tot ons, wij zijn bevreesd. Gij hebt, o Heer, het ganse land geschud, gespleten door uw hand. Het wankelt, het gevoelt uw slagen, ai, red, genees het van zijn plagen. Het eerste uit de 60e psalm. Thank you. We staan stil bij de uitwerking van de prediking van Jona, de uitwerking op de lieden, de inwoners van Nineveh in onze eerste gedachte, maar ook de uitwerking op de koning van Nineveh, maar ook in onze laatste gedachte bij een vertoorde en een heilig God. Indrukwekkend wat ik lees in vers 9. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. Indrukwekkende woorden, gemeente, van een oosterse potentaat. Iemand die God niet diende. En hij die de hoop uitspreekt dat het volk zich zal bekeren, dat God de zware straf zal afwenden, verzachten of matigen. Oh, dan zegt hij er wat bij. Hij mag zich wenden van de hittigheid van zijn toren. Want als de toren wordt uitgegoten, of de Heere de toren uitgiet, dan zal Nineveh omgekeerd gaan worden. Wij vergelijken Gods toren nog wel eens met onze boosheid, met onze drift. Een vergelijking die in geen delen opgaat. Gods toorn is wat anders dan onze boosheid, gemeente. Toen Uzza naast de nieuwe wagen van David liep, met de ark daarop. De ark moest gedragen worden, maar mocht niet op een nieuwe wagen vervoerd worden. Struikelden de runderen. En de ark dreigde van de wagen af te vallen. Wat doe je dan als je ernaast loopt? Steek je je hand uit om te voorkomen dat die prachtige ark misschien beschadigd zou worden. Maar dat mocht niet. Niemand mocht de ark aanraken. De toren Gods ontvlamt. En Uzza stort dood neer. Met een ander voorbeeld, toen Nadab en Abihu met vreemd vuur gingen offeren, heeft de Heer met een bliksemstraal hen gedood. O, de koning van Nineveh heeft daar een indruk van. Je zou zeggen, hoe komt die man aan die indruk? We mogen er toch van uitgaan dat hij nooit van de God van de Bijbel heeft gehoord. Dat hij nooit heeft gehoord van de God van Jona. Dat hij nooit gehoord heeft van de Heere met 5 hoofdletters geschreven. En toch zegt hij dit. Wie weet, God mocht zich wenden. Dan zie je die man. Mijn gedachten, zijn kroon is die kwijt. Een troon is die kwijt, een kleed is die kwijt. Hij zit in de zak en as met een rouwkleed aan, dragende de nood van zijn volk. En dan zou je zeggen, hoe is dat nou geweest bij deze koning? Eén ding weet ik wel gemerkt, dat hij een hele belangrijke uitspraak doet. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. Is de koning van Nineveh dan bang om te sterven? O gemeente, hij komt met een heilig God in aanraking. En wat betekent dat dan als we met een heilig God in aanraking komen, gemeente van Veenendaal? Dan krijg ik met Gods heilige wet van doen. Dan krijg ik met het oordeel dat de Heer heeft uitgesproken over de overtreders van de wet van doen. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in alles geen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Maar weet je wat nou zo wonderlijk is? Die koning voelt dat. Die koning ervaart dat. Want hij is bang dat hij vergaat. En hoe diep het allemaal bij hem geweest is, dat weet ik niet. Hoef ik ook niet over te oordelen. Maar één ding is zeker. Hij vlucht niet weg bij die God. Die grote God, die Jona prijkt, is waar is een oordeel. Nog 40 dagen in Nineveh zal omgekeerd worden. Dan zou je zeggen, oh, bij die God die zo heilig is en zo rechtvaardig is, daar moet je vandaan blijven. Hij is Gods gramschap dubbelwaardig. Maar toch, wie weet? Dat is toch apart? Nee, hij heeft niet te zeggen dat die grote en heilige God het oordeel gaat uitvoeren. Pas even gerecht. En toch vlucht hij bij die God niet vandaan. Maar ik vraag zo tussendoor, is dat een vreemde gang in het leven? Als er nou avondmaalganger zijn. Kennen we deze uitroep van de koning? In ons persoonlijk leven? Mag ik het anders zeggen? Het oude volk van God had daar vroeger een uitdrukking voor. Welke uitdrukking zult u zeggen? Dan doorleven ze het. Aan de ene zijde is het of de Heer ze wegstoot. Jij hebt te veel gezondigd, met jou kan ik niet van doen hebben. Jij hebt te veel gezondigd en je hebt zoveel, te veel mijn geboden overtreden. Dat is de ene kant. En aan de andere kant trekt God ze toch weer naar zich toe. Dat wonderlijke leven, wie weet. Ze vallen God in zijn heilige recht toe, schrijven hem recht en gerechtigheid toe. Als hij het oordeel gaat uitvoeren. Maar ze voor God niet kunnen bestaan. En toch werken ze op God aan. Van mijn kant kan er nooit meer worden dan hij ingeleefd. Maar van Gods kant, wie weet. Hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn storms. Zijn ze dan waardig dat de Heere zich naar hen omkeert? Dat hij hen genade zal zijn? Oh, ze moeten inleven. Ze hebben het duizendmaal verzonden. Maar Heere, zeggen ze, dan denk nog eens aan mij. Oh, ze geloven toch ondanks al hun persoonlijke schuld. Mag ik de ambtelijke schuld daarbij betrekken. Ondanks alle strijd die ze inleven. Dat het bij God vandaan nog wel kan. Soms een vraagje tussendoor. Heb je dat wel eens ervaren? Dat je misschien dacht, ik ga nog één keer naar de kerk. Dat het zadeltje op je huid zat. En daar geen kant meer op kon. Nog één keer, dan is het over en uit. En toch te gaan naar de kerk. Die onbegrijpelijke, niet te verwoorden trekking te ervaren. Toch naar de kerk te gaan. Dat de Heer dan de prediking gaat gebruiken. Dat het voor jou nog kan. Wat een wonder. Wat een eeuwig wonder. Wie weet, God mocht zich wenden. Jong en oud. Dan is het natuurlijk heel verleidelijk om nu te gaan zeggen, hoe is het afgelopen daar in Nineveh? We weten het uit de geschiedenis, ik laat dat rusten, gemeente. Want dat is met het tiende vers aan de orde. Waar ik me vanmiddag bij wil houden is, hoe staat het met ons? Hebben de Heere ooit zo heilig kunnen verklaren in de uitoefening van zijn recht? Oh, de volk zou vroeger zeggen, geoefend en gepokt en gemazeld in de geestelijke strijd. Dan vallen ze God in zijn recht toe. Met andere woorden, Heer, als je nooit meer naar men omkijkt, is het even recht. Maar Heer, zou het weer vandaan nog kunnen? Wie weet, God mocht zich wenden. O jongen oud, Zal God zulke ware bedelaar die zo liggen te beden aan de troon van zijn genade wegsturen? Kunnen ze niet bekijken. Kunnen ze echt niet bezien. Van geen kanten kunnen ze het bekijken voor zichzelf. En toch. Oh, ze blijven maar roepen. Wie weet, God mag zich wenden. Zo kan het ook zijn in de nadere oefeningen van het leven der genade. Ach, wat kunnen we soms naar buiten geplaatst worden. Kunnen we soms veel geloof geoefend hebben. Dat de Heer is de krachtige toepassing wat inhoudt. En de vijandelijke machten en krachten zich gaan verheffen. Kunnen we het met de oude niet doen. En moeten we inleven. Ik heb geen geweer in deze zo ongelijke strijd. Ja, maar je hebt al dit ervaren, je hebt al dat meegemaakt. Je mag toch geloof hebben, dit en zus en zo. Je hebt de zakelijke weldaden verkregen, breid maar uit. O gemeente, als de Heer je er buiten zet, sta er buiten. En dan moet je inleven dat je met het oude het niet kunt doen. Maar weet je wat nou zo wonderlijk is? Zulke zielen. Wat doorleven die? Wie weet. God mag zich wenden. En dat zal hij doen ook. Oh ja. Als hij die ware smeekbeden op de lippen legt van het geoefende volk. Komt de Heer gewis en zeker op zijn tijd erop terug. En dan maakt hij het waar. Voorwaar, voorwaar. Dat goede werk dat ik in u heb begonnen, zal ik volledigen. Tot op de dag van Jezus Christus. De strijden Sion, die daar over de wereld gaat en met een heilig recht in aanraking is gekomen. En de bedelstaf ter hand genomen heeft. En een uitroep, wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. Gemeente, houden weinig moed. Nabijkomende christendom kent het niet, begrijpt het ook niet. Maar er is een bedelaarsvolk waarvan ik geloof omhoog in Veenendaal, dat het begrijpt. En dat zegt, ja, toen de Heer dit gebed op mijn lippen legde, heeft hij me nog wel beproefd. Het heeft misschien nog een poosje geduurd. Maar hij is gekomen. Springen op de bergen en huppelen op de heuvelen. Waarom dan? Dacht je nou eerlijk? Dat dat lieve wezen, dat het ware gebed, wie weet, op de lippen legt. Van zijn eigen werk afstand kan nemen. Afstand kan doen? Nee, gemeente. Dan kan ik alleen maar zeggen, houd een weinig moed. Bestreden Sion, hef het hoofd omhoog en blijf maar bedelen. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. Amen. We zingen nog het 7e vers uit 25. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Het 7e van 25. Ga nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.